Welkom bij deel 2 van Langman de podcast. Over de moord op Tony de Preeuw. Fijn dat je luistert. In deel 1 hoorde je zijn zoon Dominique vertellen over de brute wijze waarop zijn vader werd ontvoerd.
De hoofddader, dus de Duitse, de Sven Stam heet die, heeft hem besprongen eigenlijk op de grond geduwd of gedwongen. Hij heeft onder bedreiging, is hij dan in het koffer van de kofferbak van de wagen moeten kruipen.
In dit deel vervolgt Dominique zijn verhaal. We horen dat zijn vader zijn overredingskracht inzette, hetgeen hem zo geliefd maakte in zijn politieke carrière. Het verhaal gaat verder op het strand in Katwijk aan zee.
Daar hebben ze hem dan uit de wagen gelaten. En dan is er nog een lange discussie geweest. Daar hebben ze mij ook achteraf... Hij heeft Serge mij allemaal verteld dat hij met elk van hen nog aan het wandelen is geweest. Hij klaagde toen van pijn in zijn borstkas, pijn aan zijn ribben. En uit de autopsie achteraf is gebleken dat hij minstens 2 of gekneusde of gebroken ribben had. Al op de grond gegooid te zijn geweest. Enfin, die hebben nog gewandeld, gepraat. Hij heeft nog aangeboden, hij heeft gezegd van ja, ik heb nog een rekening waar geld op staat. Ik kan dat overmaken. Hij probeert eigenlijk zijn leven nog af te kopen. Maar dat leek hen dan geen goed idee. Of te omslachtig. Of ja, misschien te traceerbaar. Of weet ik veel. En dan heeft uiteindelijk de Duitser gezegd van kijk, je stapt nu de zee in. En we zien u niet meer terug. Of, en dan maakte hij een gebaar van of uw nek gaat over. En hij is effectief de zee ingestapt. Maar ja, je moet denken, kleren aan, het is november, het is koud. Dus hij is daar terug uitgekomen. En dan is eigenlijk opnieuw die Duitser hem te lijf gegaan met dat mes. Dus hij heeft dan een of twee heel zware messteken gekregen. Dus ik weet dat hij, het is eigenlijk aan bloedingen is hij overleden. Hij is nog één keer rechtgekomen en dan neergezegen. Dat is eigenlijk alleen wat een Duitser heeft gedaan. Die andere, dus de Nederlandse Surinamer, stond ondertussen bij de wagen te wachten. En die heeft achteraf verteld dat hij vroeg wat is er... dat hij denk zelfs niet eens heeft gevraagd wat er gebeurd was. Dat hij iets had van ik weet het liever niet. En dan zijn ze weer beginnen rijden. En dan ook weer een opeenvolging van geïmproviseerde momenten. Hè. Andere nummerplaten. Eerst Nederlandse nummerplaten op de wagen gevezen. Dan richting Duitsland gereden. Duitse platen op de wagen gevezen. En dan uiteindelijk is de politie hen in Duitsland dan wel op het spoor geraakt. Ja. En dan is er blijkbaar nog een serieuze achtervolging geweest. Waarbij ze hen hebben proberen te pakken en waarbij die daders dus in een auto van mijn vader probeerden weg te komen. En ze zijn uiteindelijk dan klem gereden of weet ik veel en zo hebben ze die dan kunnen arresteren. Ja. Maar die achtervolging moet toch ook wel, ik zeg het nog beleefd, pittig zijn geweest. Want ik heb achteraf die auto mogen zien en daar was niet veel van over.
Omdat de ontvoerders geen plan hadden, was hun route er een van omzwervingen. Vanuit Turnhout gingen ze naar Balen-Nassau om uiteindelijk in de Nederlandse badplaats Katwijk aan Zee te belanden. Het verhaal kreeg een internationale wending en ik vroeg hoe de informatie bij Dominique en zijn familie was gekomen.
Ik weet van de Nederlandse recherche, die het onderzoek dus heeft gedaan. Ja. Die hebben ons ook op een gegeven moment, toen het onderzoek rond was, meegenomen naar Katwijk. Toen heb ik ook de wagen... de wagen stond niet in Katwijk, maar toen heb ik die wagen... En hebben ook ons naar het strand gebracht om te tonen, kijk, hier is het gebeurd. En toen heeft een van die vrouwelijke rechercheurs mij verteld dat hij dan ook nog over mij heeft verteld. Maar de details van wat er is gezegd of zo, dat weet ik niet. Maar het is dus nog over mij gegaan en dat is... Ja, dat is bijzonder, maar ook dat doet ook zeer natuurlijk. Hè. Dat je dan misschien in die laatste momenten wel in zijn gedachten waart, maar niet op geen enkele manier daar kon zijn of kon helpen of weet ik veel. Dat is, ja. Hij is dan de volgende ochtend door een visser gevonden. Dus een visser die op het strand was, zag daar een levenloos lichaam liggen en heeft natuurlijk direct de politie verwittigd. En zo is in Nederland de bal aan het rollen gegaan, op maandagochtend al. Maar eigenlijk, uiteraard kan ik me voorstellen dat het ook een tijd overgaat voor ze dan de link hebben met die verdwijning hier. Dus eigenlijk wisten wij pas dinsdagavond dat die was gevonden. Dinsdagavond is dan de politie van Turnhout bij ons geweest om te komen zeggen van ja, kijk, hè, er is in Katwijk iemand gevonden. Wij gaan ervan uit dat het hem is, hè, dat hij het is. Maar toen is gevraagd dat wij de dag nadien ook naar Nederland zouden gaan om hem te identificeren. Maar wat misschien toch ook de moeite is om even te zeggen, dus die periode van zondagavond tot dinsdagavond, dat zijn dus... 2 dagen dat je dus niet weet, dat je weet, er is iets. Ja. Maar dat je niet weet wat. Nee. En dat is echt dat is om gek te worden. Dat is echt om gek te worden. Ja. Omdat je bent ongerust, je weet, er is iets mis, er is iets fout. Je weet niet waar, je weet niet in welke richting je moet kijken. Ik heb in die dagen ook vaak moeten denken aan de ouders van Liam van den Branden. Die peuter die in Mechelen toen verdwenen is, en wat ze nooit hebben geweten wat er is gebeurd. Dat is om tegen de muren op te lopen. Ik heb toen, want ik werkte toen bij RTV en ik ben dan op maandag, of dinsdag, dat weet ik niet meer, daar nog even naartoe gereden om wat spullen in orde te dat ze verder konden en om nog wat spullen op te halen en zo. En ik ben onderweg gewoon even de auto langs de kant gezet en ik ben gewoon beginnen janken. Omdat je loopt zo over van emotie en van je weet niet waar je het moet zoeken. En het is raar om te zeggen, maar in die dagen zeg je ook dingen als ik zou nog liever willen dat ze nu vinden dat hij dood is. Dat is ook erg, maar dan weten we tenminste. Ja. Wat er in die dagen overheerste, was angst. Omdat je weet dus van... Ja, hier zijn dus 2 daders die tot akelige dingen in staat zijn. Die hadden zijn huissleutels. Ze wisten waar hij woonde. Ze hadden zijn papieren. Dus we hadden zoiets van... Ja, die moeten we... Dus, ja, mijn moeder heeft toen direct het slot van de voordeur laten veranderen. Maar nog van die dingen, hè. Je weet echt niet... ik weet dus toen mijn vader uiteindelijk begraven is tijdens de uitvaartdienst. Als ik het goed heb, hadden ze toen ook die daders nog niet te pakken. En toen is er politiebewaking geweest bij mijn moeder thuis, bij mij thuis. Ja, omdat je dat soort scenario's door je hoofd hebt gaan. Hè? Oké, het is begrafenis vandaag. Dus zondaders weten, iedereen zit in die kerk. Die huizen zijn leeg. Dus misschien, ja, hè, misschien komen die wel binnen om de boel leeg te roven. Dus heel veel angst in die eerste periode. Ik herinner mij een moment dat ik van mij thuis naar mijn moeder reed. En dat in de begijnen dreef... er een wagen dubbel geparkeerd stond. En dat ik direct in de paniek schot van... ze willen mij klemrijden, er gaat iets gebeuren. Zo dat soort gezet, continu. Ik weet ook wel dat ik toen op dat moment had van... Dit mag ik niet mij gaan laten overheersen. Maar die periode tot ze die gasten hadden, was er angst, heel veel angst.
Nadat Dominique het hele verhaal tot nu toe eigenlijk heel rustig en kalm heeft verteld, horen we nu wat voor een impact zoiets op zijn leven heeft gehad. En wat dit emotioneel met een mens doet. En hoe kijk je dan als mens naar een dader?
Ik ken ze niet persoonlijk natuurlijk. Nee. Nee, maar wat ik ervan weet... ik zal het zo zeggen, ik heb het geluk gehad dat ik vrijwel alles, de transcripties van de verhoren en zo, hebben wij eigenlijk gekregen. Dus ik heb die ook allemaal gelezen. En om kort te gaan, toen dat gebeurde, waren die, als ik het me goed herinner, die Duitsers. Dus het gaat over een Duitser, Sven Stam heette je. Die was toen 23, 24 jaar. En een Nederlandse Surinamer van Rotterdam, Ira Toendang, die was toen 27. En die laatste, eigenlijk een beetje zo, ja, 12 jobs, 13 ongelukken, zo van het een naar het ander. In de rechtbank heeft ook iemand daarover gezegd, van ja, het is iemand die het talent heeft om altijd in zijn ongeluk te lopen. Zo iemand, ja, een beetje, ik denk wat te simpel of te naïef ook. En dan waarschijnlijk verkeerde omgeving en die Sven Stam is iemand die is in Oost-Duitsland opgegroeid. Blijkbaar ook niet simpel. Allee, ik bedoel, stiefvader die ook nogal gewelddadig was. Ja, dat zijn zo van die dingen. Hè, dat komt in de rechtbank naar voren. En ik snap dat dat iemand voor... Uiteraard is dat nooit een excuus, maar dat kan misschien het plaatje wat completer maken. Hè. Maar eigenlijk vooral iemand die... Dat is het beeld dat ik van hem heb gekregen als ik die dingen las. Iemand die toch psychologisch iets heeft. Ik ben daar niet genoeg in onderlegd om daar dan de juiste term op te plakken. Maar die in ongeveer gelijkaardige omstandigheden terug tot hetzelfde komt. Die eigenlijk toch een gevaar is. En ik ben blij, of het was voor mij een opluchting, als zijn zaak uiteindelijk in Duitsland is voorgekomen, is er toen ook een profiel opgemaakt, een psychologisch profiel, door twee psychiaters die dat onafhankelijk van elkaar hebben gedaan. En die kwamen ook tot de conclusie van, kijk, het is iemand met een echt gebrek aan empathie, die niet in staat is tot medeleven. En zegden ze, met de huidige stand van zaken, kennis die we hebben in de psychiatrie, is het niet mogelijk om dat te verhelpen, om daaraan te genezen. Wat dus eigenlijk ook tot de conclusie leidde van, die mens is gevaarlijk als je die terug in de maatschappij laat. Het beeld dat ik er zelf ook bij had, is, hij had eerder dat jaar in Duitsland ook een roofmoord gepleegd. En ik heb er altijd beeld bij gehad van vanaf dan het beest had bloed geproefd. Weet je wel? En vanaf dan was het beest los in hem.
Het verhaal is inmiddels zo groot en complex dat het voelt alsof je werkelijk in een hele slechte film terecht bent gekomen. Hoe kun je dit als mens plaatsen?
Dat heb ik gelezen uit ook weer die verslagen van die verhoren. Dat eigenlijk heel het verhaal, en het is onnozel om het zo te zeggen, maar als je een film ervan zou maken, dan zou het daar beginnen eigenlijk. Dat die met een groep vrienden samen zitten en eigenlijk luid op zitten te fantaseren van, het is toch fijn als je geld hebt en wat kan je allemaal niet doen als je geld hebt en zou het niet tof zijn als wij eens wat geld hadden en dit en dat. En dat heeft eigenlijk geleid tot die eerste moord in Duitsland. Dat ze dachten van, ja maar dan nemen we toch geld. Ja. En van het een is het ander gekomen. Hè. Door die eerste moord was dan die Sven Stam voortvluchtig. Is naar Nederland gevlucht. Naar die andere die hem nog kende. Ook van een andere gevangenisstraf. Dus ze hadden samen in een gevangenis in Duitsland gezeten. Is naar Rotterdam gekomen in de hoop daar onderdak te vinden. Maar dan bleek dat die Rotterdammer ook quasi op de straat leefde. Dus dat ook niet tot niks leidde. Ja, en dan zijn die met twee op de dool gegaan en slachtoffers beginnen maken. En gaandeweg zijn er nog overvallen gepleegd. Die die dagen ervoor hebben die... die hebben dan, als ik het me goed herinner, in Delft... hadden die een busje, een camionetje gestolen van een loodgieter. Daar kwam ook dat mes vandaan. En dan hebben ze nog een vrouw aangevallen. Een zwangere vrouw zelfs. Die is dan het mes op de keel gezet en die moest dan... zo gaan pinnen om hen geld te geven en zo. En zo, van en dan op zoek naar de volgende hit, hè, om weer wat geld vast te krijgen en zo hier beland. Want in hun verhoren achteraf konden ze ook niet zeggen waar ze uiteindelijk... Dus ze wisten niet dat ze in Turnhout waren of wat dat was. Of ja, echt stommelings hier beland.
Je luisterde naar deel 2 van Langman, de podcast over de moord op Tony de Preeuw. In de volgende aflevering verplaatst het verhaal zich naar de rechtbank.
In Rotterdam heb ik oogcontact gezocht. Omdat je toch wilt laten voelen van... Hey gast, je beseft toch wat jij ons hebt aangedaan. Maar ja, dan voelde van zijn kant... Die was de hele tijd... Allez, die heeft nooit in de zaal gekeken. Of in die probeerde dat te ontwijken.
Bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je er de volgende aflevering weer bij zult zijn. Deze podcast is een productie van Antwerp Podcast Service. Techniek en productie is van Leel Ussie. Met dank aan Dominique de Preeuw, Mieke Paulussen en Peter Manen. Ik ben Deborah Langman. Fijn dat je luisterde en tot de volgende.